Gemeente, met Gods hulp willen we vanavond een ogenblik stilstaan bij het aan u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 16, daarvan de versen 19 tot en met 20. Dus Lucas 16, vers 19 en 20, waar Gods woord aldus luidt. En er was een zeker rijk mens. En hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag, vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren. Gemeente, als thema onder deze tekstwoorden zou ik willen schrijven, twee uitersten vergeleken. Twee uitersten vergeleken. En willen stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats het leven van de rijken. In de tweede plaats het leven van de armen. En in de derde plaats het einde van hen beiden. Twee uitersten vergeleken. Dus het leven van de rijken. We lezen zo in vers 19. En er was een zeker rijk mens. Die was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Levende alle dag. Vrolijk en prachtig. Willen we overdenken. Het leven van die rijken. Onze tweede gedachte. Het leven van de armen. Vers 20. En er was een zeker bedelaar. Met name Lazarus. Welke lag voor zijn poort. Vol zweren. Maar ook het einde van hen beiden. Want we zien dat Lazarus sterft en werd begraven. Of Lazarus sterft en wordt gedragen in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en die werd begraven. Twee onderscheiden mensen. Twee uitersten. Zowel in hun leven als ook in hun sterven. Want Lazarus, die ligt in de schoot van Abraham. Maar die rijke, die slaat zijn ogen op in de hel, zijnde in de pijn. Wat een aangrijpend iets. Twee uitersten vergeleken. Het leven van de rijke. Een gemeente in hoofdstuk 15... Daar lezen we van de verloren zoon. Een verloren zoon die het goed opeist, de erfenis opeist van zijn vader. En dat leven gaat leven van een rijke. Hij trekt weg, hij gaat in een land wonen en hij leeft in overdaad. En hij brengt alles wat hij heeft gekregen door. Hij maakt alles op. Hij leeft vrolijk, zou je kunnen zeggen, en prachtig. En zo is nou een mens, zegt de Heer Jezus Christus in deze gelijkenis. Zo leeft hij. Maar in die gelijkenis van die verloren zoon, daar zien we dat die verloren zoon, nadat hij alles er doorheen gebracht had, en arm geworden is, en daar bij die varkens zit, en niets of nauwelijks meer te eten heeft, en honger heeft, en hij zijn buik begeert te vullen met die zwijnendraf, dat die man, dat die jongen tot zichzelf komt. Tot zichzelf gekomen zijnde, staat daar. En dan zegt hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. En dan zegt hij, en ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij maar één van uw huurlingen. En dan wordt hij ontvangen. Een man, een jongen die zijn hele leven, zou je kunnen zeggen, of een groot deel van zijn leven heeft besteed aan de wereld, gedachten naar de wereld, de dingen van deze tijd heeft gezocht, maar toch tot inkeer komt. En wat is dat nodig voor ons allen? Dat wij tot inkeer komen, tot onszelf komen. En tot die uitgaande daad komen. Nadat we tot onszelf gekomen zijn en bedenken en overdenken wie we zijn en wat ons einde is. Maar dat niet alleen. Ons vooral overdenken wat nou de liefde van de Heer is en wie de Heer wil zijn voor arme mensen. Die rijk zijn en verrijkt zijn in zichzelf en arm geworden zijn. Dat daar nu een God is en een zoon van de levende God. Die bedelaars welkom heet. Bedelaars welkom. Zoals die vader daar stond op de uitkijk. En zat te wachten totdat zijn zoon terugkomt. Zo staat daar Christus klaar om een bedelaar de zaligheid te schenken. Zien wij dat? Zonder dat, gemeente, zonder deze zaligmaker is er geen leven. Hij houdt het de farizeeërs voor. Die farizeeërs die zo met zichzelf ingenomen zijn. Farizeeërs die zo eigengerechtig zijn en eigen gerechtigheid hebben. Er staat zo in vers 14 van dit hoofdstuk. En al deze dingen hoorden ook de farizeeën en die geldgierig waren en zij beschimpten hem. Die farizeeën waren rijk, schatrijk. Veel rijker als de gemiddelde Jood. Maar ze waren tegelijkertijd straatarm. En de Heere gaat tegen die mensen die om hem heen staan, waaronder ook farizeeën staan, gaat hij deze gelijkenis vertellen van de rijke man en Lazarus. Die een bedelaar is. En dan gaat het niet over namen en dan gaat het ook niet over personen. Maar dan gaat het over de eigenschappen of over wie een mens nu werkelijk is. Misschien denkt u, is rijkdom dan zonde? Als we dan lezen wat er staat in vers 25... Kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Is dan bezit, rijkdom, aardse bezitting, is dat dan zonde? Nee. Maar wat zien we hier in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt tegen die mensen om hem heen? Dat deze rijke man met alles wat hij kreeg, alle aardse goederen die hij kreeg, niet tot de weldoener van die aardse goederen gaat, maar met die aardse goederen een leven gaat leven, geheel en al gericht op zichzelf, geheel en al gericht op de tijd, op het hier en het nu. Zie wat hij met die rijkdom doet. Een zeker rijk mens staat er. Die was gekleed in purper en zeer fijn lijnwaad. Hij besteedt dat dus aan zichzelf. En niet een klein beetje. Maar dat zeer fijne lijnwaad, dat purper. Dat was zo exclusief en dat was zo kostbaar als goud. Dus hij liep daarbij als een prins. Is dat dan erg? Mag je er dan niet netjes bij lopen? Dat zegt de Heer niet. Maar waar gaat het hier in deze gelijkenis over? Het uiterlijke, maar ook het leven. Er staat namelijk bij, en levende alle dag vrolijk en prachtig. Dus hij had kleding ter waarde van goud, maar hij leefde ook elke dag vrolijk en prachtig. Hij zocht de dingen die beneden waren, die uit de aarde kwamen en die uiteindelijk ook weer tot de aarde terug zouden keren. Daar had hij zijn hart en daar had hij zijn oog op gericht. Dat was als het ware een doel op zich geworden in zijn leven. Hij ontving het goede van de Heere. En daar was het waar zijn hart naar uitging. Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in ons gezamenlijke leven? Hetgeen wat u van de Heere krijgt. De tijdelijke goederen die u van de Heere heeft gekregen. Want we kunnen niet zeggen dat we ze van onszelf zijn. Uiteindelijk is alle dingen en zijn alle dingen van de Heere. Hoe gaat u daarmee om? Met al die dingen. Wij ontvangen dat van de Heere. Gaat ons hart daar naar uit en is ons hart daaraan verknocht, om het maar zo te zeggen. We zijn uit de aarde aards. Van nature gaat ons hart daar naartoe en daar naar uit. En dan is niet zozeer het probleem van deze rijke man zijn geld, maar het probleem van deze rijke man en onze probleem en onze zorg is eigenlijk de zelfgenoegzaamheid. Hij heeft genoeg aan zijn rijkdom. Hij heeft genoeg aan zijn status. Hij heeft genoeg aan zijn leven hier op aarde. Ja, hij is zeker van zijn zaken, maar misschien zijn wij dat ook wel. Want er staat zo dat deze man leeft alle dag. Dus niet zomaar één dag, maar alle dag. En hij leeft vrolijk en prachtig. Elke dag dus. Dat zegt dus iets over zijn staan in het leven. Hij leeft dus elke dag. Wij leven ook elke dag. Maar hij ging er als het ware vanuit, dat zit hier al in dat woord ook opgesloten. Hij ging er vanuit dat hij de volgende dag ook nog zou zijn. En die dag erop ook. En zo heeft hij heel zijn leven ingericht. Elke dag vrolijk, prachtig leven, genieten van het leven wat het leven hem te bieden had. Een gemeente, is daar niet ons alle leven en ons bestaan in getekend? Hoe vaak denken wij aan de dood? Houden wij er rekening mee dat wij morgen of misschien vanavond wel niet meer leven? Leven wij elke dag vrolijk en prachtig in de zekerheid, in onze gedachten, dat wij morgen nog wakker worden en dan weer vrolijk en prachtig kunnen leven en kunnen genieten van alles wat de Heere ons gegeven heeft En dan niet eindigen bij de Heere, maar helemaal opgaan in de weldaden, de tijdelijke weldaden die wij ontvangen. En als het ware een soort rechtvaardiging in zichzelf, want hij zocht het nergens anders dan in de dingen van deze wereld. Wat had hij? Rijkdom. Nou, misschien zeggen, dat is toch niet zo erg. Nee, dat is ook niet erg. Maar hij leefde vrolijk en prachtig. Maar weet u wat deze man nog veel meer had? En daar hoor je het niet over. Ja, straks, aan het einde van dit hoofdstuk, dan horen we dat. Wat staat er in vers 31? Wat heeft hij nog meer gekregen in zijn leven? Abraham zegt dan, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het dat iemand uit de doden opstond, niet, zich niet laten gezeggen. Abraham zegt dus tot hem in deze gelijkenis, dat zijn vrienden Mozes en de profeten hebben. Maar als die vrienden van hem dat hebben, dan heeft hij dat ook gehad. Het was een Jood die hier voorgesteld wordt. Die vrolijk en prachtig leeft. En wat heeft een Jood? Die heeft Mozes. De wet, zouden wij zeggen. Wat heeft hij nog meer gekregen? De profeten. Maar deze heeft eigenlijk nog veel meer. Het verbond. En hij heeft ook nog de belofte. Hij heeft dus rijkdom van de Heere gekregen. Aardse goederen. Hij heeft Mozes gekregen, de wet. Hij heeft de profeten gekregen. De wet. Gij zult de Heere, uw God, lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met alle kracht. Hey. Dat is het leven wat de Heere aan die rijke vraagt. Gij zult, geen misschien. De profeten. Waarin de Heere spreekt over genade voor een zondig volk. Dat zich uitgeleefd heeft in de zonde. Zich heeft gewaad en gebaat. In de overvloed die de Heere heeft gegeven. Waar God toont zijn toren over de zonde, maar ook zijn genade aan hen toont. Hij heeft de wet, hij heeft de profeten. Je zou kunnen zeggen, hij heeft het evangelie. Hij heeft het verbond. Hij was een besneden man. Tijdelijk ingelijfd in dat verbond der genade wat de Heere met dat volk heeft opgericht. En hij heeft de belofte van God gekregen dat de Zoon des mensen gekomen zou. We lezen daar niets van. Wat werkt het uit? Gemeente, mag ik dan toepassing op maken? Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat nou in jouw leven? Maar tegelijkertijd ook mijn leven. Wij hebben Mozes. De wet. Die tegen u, tegen jou en tegen mij zegt, gij zult de Heere uw God liefhebben. past dat in een leven wat helemaal gericht is op deze tijd? Wat geen rekening houdt met de Heere en zijn dienst. Laat u zich door dat woord gezeggen. Laten wij ons gezeggen door de profeten die u gegeven zijn. Waar wordt gesproken over zonde, waar wordt gesproken over genade. Waar wordt gesproken over dat kind van Bethlehem die komen zou. Waar wordt gesproken over die zaligmaker die gekomen is en die komen zou. Te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Gemeente, u heeft het teken, tenminste ik denk dat bijna iedereen wel dat teken van dat genadeverbond aan zijn voorhoofd draagt. Wat doen we ermee? Gemeente, u heeft de beloften van het evangelie. Wat doen we daarmee? Misschien moet u zeggen en uw hoofd buigen. Ik krijg zoveel van de Heere. Niet alleen maar tijdelijke weldaden, maar ook heel veel geestelijke weldaden. Maar die geestelijke weldaden die ik van de Heere krijg, daar ga ik eigenlijk aan voorbij. Dat kan. Misschien gaat u helemaal op in de rijkdom van deze wereld. Pas op, pas op, pas op. Zie je op het einde van die rijken. Maar de Heere spreekt deze gelijkenis ook uit tegen fariseërs. Die het zeiden, wij hebben de wet. Die het zeiden, wij zijn het geslacht van Abraham. Wij zijn Abrahams kinderen, dus ons kan niets meer gebeuren. Wij zijn kinderen van het verbond. Wij hebben de profeten en wij hebben de belofte. Rijk en verrijkt in hun godsdienst. Kan ook, hè? Dat wij zo leven. We leven van de rijkdom die we krijgen, zowel van de wereld als het tijdelijke bedoel ik, en wat we krijgen in de godsdienst. En zo bouwen wij als het ware onze rijkdom op, zoals een fariseer. Keurig netjes leven volgens de wet. En natuurlijk lezen we het woord. En ik geloof wat de Heere daarin zegt. En ja, die beloften die zijn ook voor mij. En dat verbond, ja, daar gaat het tenslotte toch om. En ik ben een kind van het verbond. Zo kunnen we rijk zijn in aardse bezittingen, maar ook rijk zijn in godsdienstige bezittingen. Maar laten we nu eens gaan kijken naar het leven van die armen. Onze tweede gedachte. Hier zien we dus het leven van die rijken getekend, maar ook het leven van die armen. En er was een zeker bedelaar. De tegenstelling. Met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. Wie is de bedelaar? Nou, zijn naam wordt, hij krijgt een naam in deze gelijkenis. Lazarus. En die naam die drukt iets uit van zijn bestaan. En als de Heer een naam gebruikt in een gelijkenis, dan heeft dat altijd een symbolische betekenis. Dus nu gaat het er niet om of we arm zijn of rijk zijn, maar wat ben ik? Ben ik nu rijk of ben ik nu arm? Dus het gaat er niet om of dat u in letterlijke zin rijk of arm bent, maar het gaat erom, wat ben ik? Wie zou u uw leven gaan vergelijken? En dan geeft de Heere die arme man een naam, Lazarus. En die betekenis daarvan is, zoals Kolbrugge het zegt, hulpeloze of zonder hulp. Maar dan moeten we Kolbrugge goed lezen. Hij zegt er eigenlijk direct achteraan, hij heeft hulp nodig. Hij is zonder hulp, behalve de hulp van de Heere. Lazarus. Lazarus is een vergriekste vorm van het Hebreeuwse, van de Hebreeuwse naam Eleazar. Wat we lezen in Exodus 6 vers 24. En die naam betekent God helpt, God heeft geholpen. Dus we zien hier een rijke die leeft alle dag vrolijk en prachtig en eigenlijk Gods hulp niet nodig heeft. Hij heeft alles. Alles heeft hij. Hij liet zich alleen niet gezeggen. En aan de poort van zijn huis, zegt de Heere, daar zit een arme, een Lazarus. Wiens naam betekent, en dat wisten al die Joden, God helpt, God heeft geholpen. Wat heeft die bedelaar, kinderen? Die heeft helemaal niets. Die heeft geen geld. Die heeft geen mooi fijn lijnwaad. Zijn leven is niet prachtig en vrolijk elke dag. Hij heeft geen status. Hij heeft geen gezondheid. En hij heeft zelfs geen menselijke hulp. Want zelfs de honden die kwamen om hem de wonden zweren te likken. Eigenlijk als je zo die Lazarus ziet liggen daar aan die poort, dan gaat van heel dat leven uit één groot gebed. God helpt. God heeft geholpen. En wij zouden zeggen, is dat nu helpen? Is dat nu leven? Maar zie straks maar op het einde. Lazarus heeft niets. Lazarus ligt daar voor de poort vol zweren, staat er. Hij ligt daar, hij kan dus niet lopen. Hij ligt daar, dus hij kan niet werken. Hij ligt daar, dus hij kan een ander niet helpen. Hij ligt daar en hij kan dus ook nooit teruggeven. En nu gaat het niet om Lazarus, maar nu gaat het om die eigenschappen die de Heere hier aan deze man geeft. Om ons leven daarmee te gaan vergelijken. Om ons bestaan daarmee te gaan vergelijken. Om daar ons hart mee te vergelijken. En nu gaat het helemaal niet om uiterlijke omstandigheden. Het gaat er niet om of u wel of geen geld heeft. Het gaat er niet om of u wel of geen status heeft. Het gaat er niet om of u wel of geen gezondheid heeft. En het gaat er ook niet om of u wel of geen menselijke hulp heeft. En toch gaat het hier namelijk om de bedelaar. Die arme die daar zit aan de poort. Kenmerkende eigenschappen. Ik kan niet. Bent u daar wel eens achter gekomen? Ik kan niet lopen. En dat bedoel ik niet in letterlijke zin, maar in geestelijke zin. Dat je nu geen stap meer zetten kan. Arm gemaakt bent. Met al de dingen die je hebt gekregen. Want ook Lazarus had de wet. Ook Lazarus had de profeten. Ook Lazarus had het verbond. Ook Lazarus had de belofte. De wet. De Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met alle kracht. Is dat wel eens een werkelijkheid geworden voor u, dat u niet in staat bent om ook maar één gebod wat de Heere aan u geeft te houden? Bent u zo wel eens een arme bedelaar geworden, daar zittend, Heere, nou eist u van mij dat ik u lief moet hebben met mijn hele hart, met alle kracht, met heel mijn verstand. Ik kan het niet. Ik kan niet lopen. In de weg die u gaat, die als het ware voor mijn ogen schildert vanuit het woord. Ik kan niet lopen. Ik ben niet bij machten om de gang die u maakt te volgen. Een en al opstand van binnen misschien wel. Niet in staat om ook maar een stap te zetten naar de wil van God. Ik kan niet lopen. Ik kan ook niet werken. Oh, die fariseeën, die kon wel werken. Ik zal dit doen en dat doen en zus laten. Maar ben je er al achter gekomen dat met al je werken die je doet voor de Heere, dat je moet zeggen, het is een wegwerpelijk kleed. Ik kan er geen stap dichter mee, dichter bij de Heere komen. Niets. En dan word je dan, en dat ben je dan, en wat blijf je dan? Een arme bedelaar. Heere, ik kan niet lopen. Heere, ik kan niet werken. Ik kan niet helpen. Fariseeën, wat waren ze druk bezig om als het ware God een handje te helpen. Met de dingen die zij deden. Als ze maar leefden zoals de Heer het had gezegd. En ja, we zijn toch kinderen van het verbond. Dus nou, dan kunnen wij het toch ook wel zelf. En dan helpen we zomaar. Helpende genade. Ja. Misschien bent u ook wel zo bezig. Dan moet je erachter komen. Dat je God helemaal niet helpen kan. En dat je jezelf al helemaal niet helpen kan. En dat het onmogelijk is om ook maar een stap daarin dichterbij te komen. Ik kan niet helpen, Heere. En erachter gekomen, kan niet teruggeven. Betaal me wat geschuldigd zijt. Het beeld waarmee we geschapen zijn. Niet terug te kunnen geven aan de Heere. Heere, ik ben een bedelaar. Zie nou toch eens mijn gestalte. Ik kan niets. En dan toch heeft hij die naam gekregen. God helpt of God heeft geholpen. Je ziet daar dus een mens die totaal afhankelijk is van Gods hulp. En dat hij totaal door God geholpen wordt. God heeft geholpen. En zo zie je dat hier die rijken en die armen elkaars geestelijke tegenpolen zijn. Een geestelijke tegenpool zien we hier van, ten opzichte van die rijken. Ja, deze bedelaar die ligt niet te dromen aan die poort van die rijke man om allerlei pracht en praal die die rijke man toch wel heeft. Nee, er staat dat voor hem een kruimel genoeg was. Een kruimel genoeg van het tijdelijke, dat was voor hem genoeg. Hij begeerde een kruimel die viel van die tafel van die rijken. Er staat niet bij dat hij zijn kleed begeert. Er staat ook niet bij dat hij heel die tafel begeert, maar er staat bij dat hij een kruimeltje begeert. En gemeente, dat kenmerkt nou ook die rijken en die armen. Dat kenmerkt ook ons bestaan van nature, wie we zijn. Die rijke die leeft om te eten. En die arme die eet om te overleven. Hoe is dat in uw leven? Hoe gaan wij om met de weldaden die de Heere geeft aan ons in het tijdelijke? Is dat voldoende om te overleven? Gaat het daarom? Of leven wij om te eten? Om ons te baden in de weldaden en God te vergeten? God helpt. God heeft geholpen. Is het Bijbels? Ja. Als de Heilige Geest gaat werken in je hart, kinderen, ouderen, dan word je geen rijke, maar dan word je een bedelaar. Als de Heer een mens tot zichzelf brengt en tot zichzelf keert, dan kunt u zien in Lucas 15. Dan word je een bedelaar. Een bedelaar die de Heere niet laat staan. God helpt, dat is zijn naam. Dat geldt niet alleen maar voor deze gelijkenis, maar dat zien we door heel de schrift heen. Mogen we er een paar uithalen? Psalm 34, vers 7. Wat lezen we daar? Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. Een bedelaar. Deze ellendige die eigenlijk moet zeggen, ik kan niet lopen en ik kan niet werken, ik kan niet helpen en ik kan niet teruggeven. Ik heb niets, Heere, dan mijn ellendige zondaarsbestaan. Ik heb niets wat aan uw beeld voldoet. Ik ben een ellendeling. Iemand vol van zonde. Iemand vol van schuld. En iemand vol van straf die hij verdient. Ellende betekent dat. En de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Hoor je dat? Het leven dus van die arme. Een ellendige die de Heere roept en die de Heere verlost. Ja, de dichter zegt het in Psalm 40, vers 18. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. God helpt. God heeft geholpen. En hij weet het ook. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Is dat uw leven? Hier op aarde, gevonden aan de troon van Gods genade, al bedelende om een kruimel genade van die troon. En de beloften die de Heere geeft, vanuit het woord die een mens als het ware aanspoort. Zoals de dichter het zegt in Psalm 72, vers 12 en 13. Want hij zal de noodruftige redden die daar roept. Dus die arme man, kinderen, die daar ligt aan die poort, die is misschien wel veel rijker als dat wij zouden zeggen. Hij ligt daar wel ziek en hij kan wel helemaal niets, maar toch is hij rijk. Want hij weet, God helpt en God heeft geholpen. Deze zal de noodruftige redden die daar roept, mits schades de ellendige die geen helper heeft. Waar de mensen aan hem voorbij gaan en niet geholpen wordt. Hij zal die armen en noodruftigen verschonen en de zielen der noodruftigen verlossen. Hoor eens. Wat is die arme eigenlijk rijk? Want hier spreekt de Heere rijke beloften en rijke boodschap voor mensen die arm zijn in zichzelf en de hulp van God verwachten. In Jesaja 66 vers 2 staat, want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien. Al die dingen, die heb ik hen gegeven. En ze maakt hij als het ware geen onderscheid tussen de een en de ander. Maar op deze zal ik zien, op armen en verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft. Is dat uw leven? Is dat jouw leven, mijn leven? Als het woord open gaat en de wet wordt voorgelezen, beeft u dan? Niet in de zin dat het u angst inboezemt, maar beeft u dan, Heere, ik kan niet wat u van mij eist. De onmogelijkheid in jezelf en de krachteloosheid die er is. Maar op deze zal ik zien, zegt de Heere, op die armen en die verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft. En de Heer Jezus zegt het zelf in hoofdstuk 5 van Matthäus, derde vers, zalig. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Arm in zichzelf, rijk buiten zichzelf. God helpt, God heeft geholpen. Wat zie je hier? Dat de Heere dus een rijk mens, die verrijkt is in zichzelf, de wet heeft, de profeten heeft, het verbond heeft, de beloften heeft, aardse goederen heeft, maar aan die rijkdom van het woord voorbij gaat. Deze zaligmaker die een zondaar redt van de dood niet nodig heeft. Want de Heere Jezus verkondigt daar die rijke mensen, die verrijkt zijn in zichzelf, dat er maar één ding nodig is in hun leven en dat zij een borg en een zaligmaker nodig hebben. Dat zij met alles wat ze doen en laten voor God niet kunnen verschijnen. Met het aardse goed niet, maar ook met de godsdienst niet. Zij hebben een zaligmaker nodig, want zijn naam is toch zaligmaker. Dat is zijn werk. Dat kan de mens nooit vanuit zichzelf. Dat kunt u niet, dat kan ik niet, dat kan niemand. Niemand kan zichzelf zalig maken. Ook al zeggen sommige mensen, nou ik geloof. Ik geloof. En word je dan zalig? Zeker, het zaligmakend geloof, wat Christus omhelzen mag. Ik geloof. Wie en wat geloof je dan? Dat Jezus Christus mijn borg is. Jezus Christus mij voor mij betaald heeft. Dat Jezus Christus alles is wat ik niet ben. Dat Jezus Christus in plaats van mij het beeld van God teruggeeft. Dat Jezus Christus de koning der koningen is. En voor mij de dood is ingegaan. En voor mij het leven heeft bereid. Omdat ik arm en ellendig. Omdat ik het niet kan. Ik geloof. Door de krachtige werking van de Heilige Geest in het binnenste van mij. Jezus Christus en die gekruisigd. Dan gaat het niet over wat ik doe. Dan gaat het niet eens over of ik geloof. Maar dan gaat het erover wat Christus heeft gedaan voor mij. Die zaligheid. God helpt. God heeft geholpen. Ja, zegt zelfs Maria, in Lucas 1, vers 53, hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Wat aangrijpend. Wat zal het zijn als u vanavond, als u vannacht sterft? zien we dan dat er een bedelaar gedragen wordt van engelen in de schoot van Abraham, om maar dezelfde woorden te gebruiken die de Heer Jezus Christus gebruikt in deze gelijkenis. Of zien we daar een rijke die zijn ogen opslaat in de hel? Wat is het einde van die twee, maar wat is het einde van u, van jou en van mij? We gaan het overdenken in onze derde gedachte. Laten we eerst met elkaar nog gaan zingen. 52 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 52, de versen 5 en 6. Zie, zal men zeggen, zie den dwaze die op zijn rijkdom stout en wat er verder volgt. Twee uitersten vergeleken, het leven van de rijken, het leven van de armen, maar ook het einde van hen beiden. Er staat zo in het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En vers 23 lezen we, en de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Wat een ingrijpend verschil. Wat een aangrijpend einde. Een bedelaar die sterft en van de engelen wordt gedragen. De Heere brengt ze thuis. De Heere brengt ze in. Om daar te gaan genieten. Van wat de Heere in zijn wet gegeven heeft. Wat de Heere zijn God liefhebben met geheel het hart, met geheel de kracht en met alle verstand. Dat is waar zijn hart naar uitging. Dat is het hart van elk kind van God. Dat is het hart van elke hemelburger. Om daar te gaan zingen. En dan eindelijk de eer van de Heere te gaan bedoelen. Eindelijk te gaan voldoen aan het beeld waarmee hij hen geschapen heeft. Om te zingen voor die verbondsgod. Om uit te jubelen de rijkdom. Volkomen van de beloften die de Heere heeft gegeven en die daarin werkelijkheid worden. Niet alleen maar hier in de tijd, maar ook in de eeuwigheid. Waar een eeuwigheid voor nodig is. Waar de tranen van de ogen worden afgewist. Niet de tranen van het bedelen, niet de tranen van de zweren. O ja, zeker, die zijn er ook. Er zijn veel tranen die worden geschreid in dit leven. Vanwege alle gevolgen van de zonde die wij met ons meedragen. Ziekte, pijn, rouw, ellende, verdriet. Noem maar op. Maar alle tranen die worden van de ogen afgewist. Dat zijn niet de tranen van de gevolgen van de zonde. Maar dat zijn de tranen vanwege de zonde. Die zullen worden afgewist. Tranen vanwege de schuld die die zonden hebben opgebouwd. Die zullen worden weggewist. Eindelijk God volkomen gaan bedoelen. Zo wordt hij gedragen. In de schoot van Abraham. En getroost. Getroost. Strijdperk van dit leven, de strijd tegen de wereld, de strijd tegen de boze en de strijd tegen het eigen vlees en hart. Getroost. Er is geen grotere troost voor een kind van God, wat heel zijn leven als het ware, of in ieder geval die bedelaarstalten heeft geleerd in zijn leven. En wordt vertroost door het bloed van Jezus Christus daar in de eeuwigheid volkomen. Alle pijn die dat veroorzaakt heeft, wordt weggenomen. Eeuwig leven, leven. Verzadigd met het beeld van God. Vervuld met het beeld van God. Volkomen in God, met God, tot God. Ik hoef u toch niet uit te leggen dat letterlijke, tijdelijke armoede u in de hemel brengt, hè? Dat zal niet gaan. Misschien zegt u, ja, ik ben een arm mens, dus het zal van mij... Nee, in Christus, hè? Onthoud dat. Alleen dan. Een bedelaar. Dat zijn ze. Dat worden ze ook. En dat blijven ze ook. Tot de laatste snik. Luther zegt, en de bedelaar stierf. Die rijke stierf ook. Ik krijg zelfs ook nog een begrafenis dat. Maar hij heft zijn ogen op in de hel. De gemeente, dat is aangrijpend, hè? Als een mens rijk en verrijkt is in zichzelf, misschien wel in de godsdienst, of niet in de godsdienst, maar geen borg nodig heeft voor zijn ziel, omdat hij het allemaal zelf kan. Omdat niet gij voorop staat, maar het ik voorop staat in het leven. Moet je maar eens op letten. Als mensen spreken over geloof, wat geen waarzaligmakend geloof is, dan gaat het over ik geloof. En ik deed dit. En ik deed dat. En ik deed, en ik ging, en ik liet, en ik nam, en ik kreeg. Weet u waar het werk van de Heer mee begint? Met godskennis. En dat denkt niet vanuit zichzelf, maar dat denkt vanuit de Heer. Het is een hele andere taal. Een taal die vanuit God komt. Het begint met gij. Of de Heer begint met God. Of het begint met de Heer. En die ik komt op de tweede plaats. Altijd. Daar ligt de kern van hun leven. Daar ligt de kern van hun zaligheid. Die ligt in God. Wat God heeft gedaan in hun hart en in hun leven. Wat God, de Heilige Geest, hen geschonken heeft. Wat de Heer uitgewerkt heeft in hun leven, waar Hij hen aan ontdekt heeft, wat Hij hen hun getoond heeft, welke rijkdom deze grote koning aan hen geopenbaard heeft, wat Hij heeft gedaan. Een rijke sterft, doet zijn ogen open en de Heer Jezus spreekt er als geen prediker zo vaak over. De buitenste duisternis. De Heer Jezus spreekt over de hel eerlijk, open en recht door zee. Hij vertelt er ook bij wat het is, zijnde in de pijn. We hebben iets gezegd over Lazarus, hè? Dat al die tranen van zijn ogen worden afgewist. Hij is vergeten en hij mag vergeten wat er allemaal is gebeurd in zijn leven. Hij mag van de volheid en de heerlijkheid gaan genieten. Maar bij deze rijke man, die straatarm is, zou je kunnen zeggen, wordt het precies omgedraaid. Want luister wat de Heer als het ware zegt. Abram zeide. Dat is dus de boodschap die klinkt. U zult begrijpen dat dat niet in letterlijke zin kan, maar dat de Heer ons daar iets mee te zeggen heeft. Kind, mensenkind, vers 25, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven. Wat had hij ontvangen? Het goed. En daar moet hij het mee doen. Tot in der eeuwigheid. Wat is eigenlijk het goed wat wij ontvangen? Hoe vaak en hoeveel is dat? Hoe lang is dat eigenlijk? Ik weet niet hoe oud u bent. Ik weet niet hoe oud jij bent. Maar stel nou dat u vannacht moet sterven. Hoeveel jaren heeft u dan het goed van de Heer gekregen? 10? 20? 30, 40, 70, 80, 90. Wat is dat op de eeuwigheid? Niets. Een nul. Dan zegt de Heere, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt. In der eeuwigheid over nadenken over wat u gekregen heeft. Als we nou eens in de eeuwigheid zoeten moeten nadenken over die paar tijdelijke weldaden, misschien wel schatrijk. Een kleed van goud. Een leven overdaad. Een leven elke dag vrolijk. Een leven elke dag prachtig. Als je er daar nu een eeuwigheid lang mee zou moeten doen. Wat stelt dat voor? Niets. Zijnde in de pijn, terugkijkend op wat je gekregen hebt. Aan rijkdom. Aan schatten van deze aarde. Nul en geen waarde. Niets. Je hebt er werkelijk waren niets aan. Dat kan je ziel niet vertroosten daar in de hel. Gaat niet. Maar je hebt nog meer gekregen, hè? Want hadden nog wat erbij gekregen. Niet alleen maar tijdelijke goederen, maar ook geestelijke goederen. Mozes. Profeten. Verbond. Belofte. Moet je over nadenken. Gedenk aan hetgeen wat gij gekregen heeft. Het goed. U heeft een gedoopt voorhoofd, hè? Dat heeft u van God gekregen. Onthoud dat goed. Daarmee heeft hij gezegd dat hij, dat jij gewassen kan worden. Daarmee heeft hij gezegd dat u gewassen moet worden. Wat heb je ermee gedaan? Het zal je in de eeuwigheid aanklagen. We hebben van die God gehad de wet. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Ik heb niet gedaan, Heere. Ik heb niet gewild. Dat zal je in de eeuwigheid aanklagen. Ik heb het goed gekregen, maar ik heb er niet mee gedaan wat God op oog had. Namelijk mijn zaligheid. Mijn heerlijkheid. Aan voorbij gegaan. Als je nou in de eeuwigheid er moet nagaan denken over de beloften die de Heere gegeven heeft in je leven. Wend u naar mij. Word behouden. En je bent naar huis gegaan. En je hebt je niet laten gezeggen. Als je nou in de eeuwigheid moet luisteren. Naar dat verbond, naar die belofte, naar die wet. Die je aanklaagt. Wat heb je dan? Wat hou je dan over? Helemaal niets. Gemeente, kinderen, jongeren. Ik doe dat niet om u bang te maken. Als u begrijpt me alsjeblieft niet verkeerd. Maar u heeft een ziel voor de eeuwigheid te verliezen. Ziet u hoe hard en ziet u hoe koud we zijn. Als we ons niet laten gezeggen. De Heere zegt, al zal er iemand uit de doden opstaan. En terugkomen uit de dood. En het u gaan vertellen. Ze zouden niet geloven. Ze zouden zich niet laten gezeggen. En gemeente, dan moeten wij maar niet boven die dingen aankomen. En dan moeten we maar niet denken dat het bij ons misschien wel eens anders zou zijn. U heeft Mozes en de profeten. Laat u toch gezeggen. Als deze God tot u zegt, wend u naar mij en word behouden. Als de Heere duidelijk in zijn woord zegt dat hij een arme, ellendige zondaar, die niets meer verwacht van zichzelf, genade wil bewijzen. Waarom probeert u dan zichzelf nog op te poetsen en iets te maken voor de Heere? Als de Heere zegt dat hij rijke ledig weggezend, maar armen uit genade het leven geeft, waarom moet het dan anders? Waarom moet het dan minder, of waarom moet het dan beter, of waarom moet het dan zus of zo? Wat zegt de Heere nu in zijn woord en door zijn geest en maakt hij u bekend? En hij heeft maar één doel op het oog, niet uw ondergang, maar uw behoud. Zou u dan op zulke grote zaligheid die de Heere u voorhoudt geen acht slaan? Kom, zegt de Heere, wend u naar mij en wordt behouden. Laat u toch gezeggen. Van die geest Gods die tot uw ziel spreekt. Al waren uw zonden als scharlaken, al zijn ze rood als karmozijn. Kom, laat ons tezamen eens rechten. Ik zal ze maken, hoort u dat? Dat is het werk wat God doet in het leven van de mens. Dat is niet wat uit de mens komt, maar dat is wat uit God komt. Ik zal een nieuw hart geven, een rein hart in het binnenste van hen. De Bijbel staat vol met wat God doet. En dan zegt de Heere, wend u naar mij. Laat mij dat werk van zalig maken nou aan mij over. Buig toch voor mijn troon. Buig toch voor mijn recht. Buig toch voor die zonde. Buig toch voor die schuld. En erken de straf die wij hebben verdiend. En u zult een zalig sterven hebben en een zalig leven hebben in der eeuwigheid. Vanwege zijn bloed. Want hij zegt het, ik voor u, die dood in. Hij heeft die drievoudige dood overwonnen. Onthoud dat toch. Hij heeft alles wat u nodig heeft. Buiten deze Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen.